Gemeente, mogen we vanmorgen de Heilige Schrift openen. In de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. We lezen uit hoofdstuk 1, de versen 1 tot 24. Paulus, een apostel, geroepen. Niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die bij mij zijn aan de gemeente van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zou verkondigen anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel van mijn leeftijdgenoten onder mijn volk. Omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen, door zijn genade behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te raden bij vlees en bloed. En ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren, maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, 3 jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef 15 dagen bij hem. En ik heb niemand anders van de apostelen gezien, alleen Jacobus, de broeder van de Heere. Wat ik u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië. En ik was van gezicht onbekend aan de gemeente van Judea die in Christus zijn. Maar ze hadden alleen horen zeggen, hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Zalig zij die het woord van de Heere horen en ook bewaren in hun harten. Straks na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 72, de versen 7 en 11. Psalm 72, het 7e en 11e vers. De tekst voor de verkondiging vindt u in de versen 3 tot 5 van Galaten 1. Genade zij u en vrede van God de Vader en van ons Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Thema voor de verkondiging van morgen is het reddende evangelie. 4 dingen. De strijd om dit evangelie, de oorsprong van dit evangelie, de kern van dit evangelie en tenslotte het doel van dit evangelie. De strijd, de oorsprong, de kern en het doel. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, er zijn heel wat zaken waarvan je er maar één hebt. Je hebt maar één vader en moeder. En natuurlijk, het kan gebeuren, en dat is heel verdrietig als het gebeurt, dat je je vader of moeder verliest. En dan kan het best zo zijn dat er iemand anders is die voor jou is als een vader, als een moeder. Maar dan is het niet je echte moeder. Een thuis, ja, daar heb je er ook maar één van. Natuurlijk, er kunnen best andere plekken zijn waar je thuis voelt. Bijvoorbeeld bij je opa en oma, of een oom en tante, of een vriend of vriendinnetje. Maar als je daar een nachtje blijft slapen, dan zeg je, ik heb bij mijn opa en oma gelogeerd. Nee, dat zeg je natuurlijk niet als je nachtjes slaapt in het huis waar je woont. Gewoon bij je vader en moeder. Ja, je hebt maar één thuis. Ik zou me kunnen voorstellen dat je wel eens een keer wat heel moois gekregen hebt. Bijvoorbeeld van je opa en oma. Een mooi horloge. Een mooie ketting misschien. En natuurlijk, er zijn best nog wel andere van die horloges, van die ketting. Maar die heb je van je opa, die heb je van je oma gekregen. Ja, daar is er toch maar één van. En daar ben je juist daarom zo geweldig zuinig op. Ik heb vast wel dat prachtige schilderij van Rembrandt. In het Rijksmuseum in Amsterdam. De Nachtwacht. Ja, daar is er ook maar één van. En natuurlijk, iemand die zou het helemaal precies kunnen naschilderen. Maar dat is dan niet meer het schilderij van Rembrandt. Ja, daar bestaat maar één van. En jongens en meisjes, zo is het nou met het evangelie ook. Er is maar één evangelie, zegt Paulus in het Bijbelgedeelte dat we zojuist samen hebben gelezen. En dat is het evangelie van het kruis. Dat er alleen maar redding is dankzij het kruis van de Heer Jezus Christus. En ga je daar nou iets aan veranderen? Nou, dan heb je het misschien nog wel over een mooi verhaal. Maar Paulus zegt, dan is het niet meer het evangelie. Daar is er maar één van. Zoals er maar één nachtwacht is. Zoals je maar één vader en moeder kunt hebben. Zoals je maar één thuis hebt. Maar één evangelie. En het was voor Paulus belangrijk dat hij daar nadruk op legde. Want in de gemeente waaraan hij schrijft, waren dominees gekomen. Die zeiden, ja, het kruis, natuurlijk heb je het kruis nodig. Maar alleen het kruis is niet genoeg. Daar moet toch echt ook nog iets anders bij komen. Je moet je laten besnijden. Je moet je houden aan allerlei spijswetten. Je moet altijd kosher eten. Je moet allerlei dagen onderhouden. En alleen als je ook dat doet, kun je gered worden. Het was dus niet langer meer de Heere Jezus alleen. Nee, het was de Heere Jezus plus. En daar maakt Paulus zich geweldig veel zorgen over. Het was trouwens niet het enige probleem waar Paulus mee te maken had. Want die dominees die van elders kwamen, die maakten ook Paulus verdacht. Ze zeiden, ja, die Paulus die deugt eigenlijk helemaal niet.
En vandaar dat hij ook zulke rare dingen zegt. Paulus, hij ging nooit om met de Heer Jezus. Ja, Johannes, Petrus, Jacobus en de 12, ja, die gingen dag in dag uit met de Heer Jezus om. Maar dat geldt voor Paulus niet. Die Paulus, dat is geen echte apostel. Snap je nou waarom Paulus juist in dat eerste vers in de afzender meteen heel nadrukkelijk zegt: Paulus, een apostel. Nee, niet geroepen vanwege mensen. Niet door een mens. Ik werk me niet zelf ergens toe op. Maar geroepen door Jezus Christus. Die door de Vader is opgewekt uit de doden. Ik was er dan wel niet bij tijdens zijn omwandeling op aarde. Maar ik heb de Heer Jezus in levende lijven ontmoet. Ik heb hem zelf gezien toen hij aan mij verscheen op de weg naar Damascus. En van hem heb ik mijn boodschap ontvangen. En dat is geen andere boodschap die ook dan de andere apostelen verkondigen. Ik ben een echte apostel. En gemeente, dan valt het ook op dat Paulus de gemeente wat afstandelijk aanspreekt. U zou thuis eens wat adresseringen ernaast moeten leggen uit andere brieven, en dan zou u dat opvallen. Hier schrijft Paulus alleen aan de gemeente van Galatië. En normaal schrijft hij er iets bij als geroepen heilige, geliefde. Maar die aanduidingen blijven hier achterwege. En daar proef je iets van, er is afstand gegroeid tussen de gemeente die Paulus gesticht heeft en hoe het er in die gemeente nou aan toe gaat. En dan is er nog iets wat opvalt. Het derde. In haast alle brieven begint Paulus met te danken. Aan het begin valt hij haast altijd op zijn knieën om de Heere te danken voor het werk wat God in die concrete gemeente doet. Maar dat is in Galaat in deze brief niet zo. Paulus begint meteen met zijn verbazing uit te spreken. Hoe heb ik het nu met jullie? Wat is er toch met jullie gebeurd? Dat jullie je hebben laten wegvoeren bij het echte evangelie. Ja, het wrijft tussen Paulus en de gemeente. De gemeente, zo zie je maar hoe worsteling en hoe strijd het geeft om het ware, om het zuivere evangelie te bewaren. Ja, het is een volmaakte boodschap. En u weet, als je aan iets volmaaks iets toe gaat voegen, en dan ga je het helemaal verknoeien. Als je bijvoorbeeld een stoel hebt met twee leuningen en je maakt er een derde bij, dan heb je aan die stoel niks meer. Dat ontsiert zo'n stoel. En dat was er hier aan de hand. Die Galatiërs, ze wilden zelf ook een beetje meedoen. Ze wilden ook zelf iets toevoegen. Ja, dat is nou juist de grote ergernis van het evangelie. Dat ik niets kan bijdragen. Dat ik niet één steentje aan mijn zaligheid kan toedoen. Dat ik in het evangelie voorkom als een zondaar die van zijn zonde verlost moet worden. Ik ben niet iemand die iets bijdraagt. Nee, In het evangelie ben ik alleen maar iemand die ergens van afgeholpen moet worden. En dat staat mij helemaal niet aan. Dan zet ik mijn hakken in het zand. Dat is een boodschap die ik eigenlijk helemaal niet moet. Want ik wil zelf ook wat bijdragen. Ik wil zelf ook meedoen. Ik wil meetellen. En nou doet God het helemaal alleen. En door mijn ik gaat een kruis. En vandaar die strijd. Maar die strijd moet gestreden worden. Ook in uw, in jouw eigen leven. Als je de ergernis tegen de boodschap van het kruis op deze manier naar boven voelt komen. Moet je nee tegen zeggen. En Paulus is hier ook geweldig radicaal. Hij zegt dat als iemand een ander evangelie brengt dan ik. Al is het bij wijze van spreken de meest welsprekende kanselredenaar. De knapste professor. De meest in aanzien zijnde theoloog. Ja, al is het een emeng engel uit de hemel. Maar hij brengt een andere boodschap dan ik, zegt Paulus. Die zij vervloekt. Nee, dan geen zegen. Dan geen genade. Dan geen vrede. Maar dan ben je aan de vernietiging prijsgegeven. Begrijpt hoezeer het zaak is op onze tellen te passen. Ja, zegt u, maar wat is dan de inhoud van dat evangelie? Nou, Paulus doet dat meteen helemaal aan het begin van zijn brief uit de doeken. En dan begin ik bij het slot van vers 4. De bron van dit evangelie. Want wat zegt Paulus daar? Dat Jezus zich gegeven heeft, dat is naar de wil van God. En dat is zaak dat u en jij dat goed in de gaten houden. Gemeente, in de verhouding tussen de Heer Jezus en de Vader wordt het nog wel eens zo voorgesteld alsof de Heere pas tot andere gedachten komt als de Heer Jezus aan het kruis zijn het is volbracht geroepen heeft. Alsof de Heer Jezus als het ware zijn Vader zou moeten vermurmen. Dat hij eerst helemaal niet van genade wilde weten, maar pas op het moment dat de Heer Jezus zijn offer aan het kruis bracht, ja, toen werd hij tot andere gedachten gebracht. Hij moest wel. Maar dan vergeten we, het was overeenkomstig de wil van God. Dat er een kruis gestaan heeft op Golgotha. Dat is niet iets wat alleen maar aan de Heer Jezus te danken is. De Heer Jezus die heeft als het ware niet gezegd, nou, ik zal mijn Vader als het ware klem zetten, dat hij niet anders meer kan. Nee, het komt uit Gods eigen hart. Het was zijn eigen wil dat de Zoon dat offer zou brengen. Denk aan die prachtige tekst uit 2 Korinthe 5. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Het was Gods eigen wil. Het was Gods eigen verlangen. De Heer Jezus, hij wordt door de Vader zelf met dit doel, met deze opdracht naar de aarde gestuurd. En daar heeft de Heer Jezus ook altijd bij geleefd.
Denkt u maar aan de eerste lijdensaankondiging. Hoe zegt de Heer Jezus dat dan? De Zoon des Mensen moet naar Jeruzalem gaan. Hij moet gaan lijden en sterven. En dat woordje moeten, dat kom je steeds in de lijdensaankondigingen tegen. Met andere woorden, zo wil mijn Vader dat van me. Denk aan zo'n worsteling in Gethsemane. Vader, als het kan, laat deze beker mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Of denkt u, als de Heer Jezus gevangen genomen wordt en Petrus dat wil voorkomen, Petrus, doe dat zwaard weg. Want hoe zouden anders de schriften in vervulling gaan? In die schriften vindt de Heer Jezus zijn opdracht uitgetekend. En hij buigt daarvoor. God wil het zo. Dit behaagt nu mijn Vader. En dat is ook geweldig wezenlijk voor het geloof. Want dit betekent, gemeente, als u en ik de toevlucht nemen tot het kruis, als we het zo te kwaad krijgen met onszelf, dat we geen andere weg meer zien dan die weg, dan hoef ik nooit te denken, ja, wat zou de Vader daar nou van vinden? Dan is het echt niet zo dat als ik kniel aan de voet van het kruis, dat de Vader zegt, nou ja, ik kan nou niet anders, ik moet wel. De Zoon heeft me klem gezet. Nee, dat behaagt de Vader. Ja, er is niets wat hem meer behaagt dan juist dat. Dat plekje aan de voet van het kruis, als ik het zo mag zeggen, dat is daar door de Vader zelf gecreëerd. En er is geen plek waar de hemelse Vader u en jou liever ziet dan juist daar aan de voet van het kruis. Niets is er wat de Vader meer vreugde geeft dan dat u zich vastklemt aan dat kruis. En dan mag u ook zeker God kennen als een verzoend Vader. U hoeft niet hemel en aarde te bewegen om God zo ver te krijgen dat hij u genadig zou zijn. Hij ziet het zo graag dat u aan de voet van het kruis biedt. Wees u toch alstublieft met mij verzoend. Wees mij zondaar genadig. Gemeente, dat is het tweede. We hebben het gehad over de strijd om het evangelie. We hebben het gehad over de bron van dat evangelie. En nou de kern. Wat is nou de kern van het evangelie? Nou, zegt Paulus, de kern is dat de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft. Gemeente, dat is het ongekende, dat is het ongehoorde. Dat hij zichzelf helemaal heeft weggegeven. Dat hij zijn leven heeft gegeven. Als ik het zo mag zeggen, dat hij zichzelf helemaal heeft leeggegeven tot de laatste druppel bloed aan toe. Ja, dat vind je alleen maar bij de Heer Jezus. Natuurlijk is het een geweldige zegen als je bijvoorbeeld zelf schulden hebt, dat er iemand is die zijn portemonnee voor je trekt, die je zijn geld geeft. Of als je problemen van andere aard hebt, dat er iemand is die zijn tijd aan je geeft, bijvoorbeeld als je ziek bent. Een heel enkele keer komt het voor, iemand heeft bijvoorbeeld een nier nodig, dat er een ander is die een nier beschikbaar stelt. Dan geef je letterlijk een stukje van jezelf. In de Tweede Wereldoorlog
hebben heel wat soldaten hun leven gegeven voor onze vrijheid. Dat is iets om stil van te worden. Maar de Heer Jezus gaat nog veel verder. Hij geeft zichzelf prijs aan de buitenste duisternis. Hij trotseert de vloek. Zo ver gaat de Heer Jezus nou. Hij geeft zichzelf echt helemaal tot in de buitenste duisternis. Aan het vloekhout. Niemand die zo ver gaat. En je ziet het in het Lijdensevangelie. Als de Heer Jezus de weg inslaat naar Jeruzalem. Hij wist wat hem daar te wachten stond. Maar de Heer Jezus gaat daar niet voor op de loop. Hij heeft zichzelf gegeven. Als hij naar Gethsemane gaat. Judas wist die plaats ook. En dat wist Jezus. En toch gaat hij. Hij wist wat hem daar te wachten stond. Hij heeft zichzelf gegeven. En u weet hoe het toegaat als hij zich gevangen laat nemen. Er hoeft niet eens een bevel tot zoeken gegeven te worden. Hij komt zelf voor de dag. En hij zegt tegen die meute, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij heeft zichzelf gegeven. En als hij dan voor het Sanhedrin staat, en later voor Pilatus, we lezen het elke keer, dat hij zwijgt. Het was voor de Heer Jezus een heel koud kunstje geweest, om dat Sanhedrin om Pilatus vast te praten. En dan hadden ze helemaal niks meer te zeggen gehad. Dan hadden zij moeten zwijgen. Maar hij doet het niet. Hij zwijgt. Hij heeft zichzelf gegeven. En dan hangt hij daar aan het kruis. En dan wordt hij uitgedacht. Als u nou de Zoon van God bent, kom van dat kruis af. En echt, die spijkers, die hielden hem niet tegen. Hij had het gekund. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij is blijven hangen. Zijn eigen liefde hield hem tegen. Hij heeft zichzelf gegeven. En dan moet u eens een hoofdstuk verder bladeren. Over liefde gesproken, want dat zit erachter. En in Galaten 2, aan het slot van het hoofdstuk, zegt Paulus het uitdrukkelijk. Hij heeft mij lief gehad en zich voor mij overgegeven. Ik zal nooit vergeten dat ik een aantal jaren geleden tijdens een vakantie in Normandië was. Ik liep daar ergens over een van de vele oorlogskerkhoven. En één steen trok toen in het bijzonder mijn aandacht. Daar lag een jongen. Die had zijn leven gegeven voor de vrijheid van Europa. En op die steen stond deze tekst. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. En toen dacht ik, wat ben jij gelukkig. Als je dat echt geweten hebt. En daar gaat het nou ook in uw en jouw leven om. Dat dat zo heel persoonlijk door u geweten wordt. Dat je dat mag weten door het geloof. Hij heeft zich ook voor mij overgegeven. En in het evangelie, ook vanmorgen weer, wil hij zich aan u, aan jou wegschenken. U hebt geen enkele reden om te denken dat hij zich aan u niet kwijt zou willen. In het evangelie biedt hij zichzelf aan. Hij wil zich kwijt aan u. Hij zoekt in uw, in jouw leven naar die bedelaarshand van het geloof die zich uitstrekt. En dat zult u doen. Als u niet langer genoeg hebt aan de wereld. Als je niet langer genoeg hebt aan je familie. Als je niet langer genoeg hebt aan je vrienden. Als je niet langer genoeg hebt aan jezelf. Dat je zelf bent vastgelopen, met jezelf bent omgevallen. En aan zulke mensen wil de Heer Jezus zich nou kwijt vanmorgen. Ja, zegt u, maar er zit nogal wat tussen. Er zit nogal wat tussen. Ja, maar luister nou eens door. Hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonde. Zeker, dat zit ertussen. Zonde, dat betekent, er is afstand tussen God en mij. Een onoverbrugbare kloof. Zonde maakt scheiding. Zonde maakt dat ik niet meer bij God kan komen. Ja, zo erg is de zonde. Nou ja, ik vind het vaak helemaal niet zo erg. Ik speel maar wat graag zelf voor God. Heere God, nou maar even niet. Laat me nou maar even mijn eigen gang gaan. Ja, en zo gaat het nou stuk. En zo gaat het ook steeds meer stuk. Zo komt er steeds meer verwijdering. De kloof wordt bij wijze van spreken steeds dieper. Nee, gemeente, die zonde die zit mij niet allereerst in de weg. Lang voor die zonde mij in de weg zit, zat ze God in de weg. God leidt daaraan dat hij zich niet helemaal kan geven. Dat hij u en mij niet in zijn nabijheid kan hebben. Want de Heere, die wil de eeuwigheid zo graag doorbrengen met zijn volk. Maar een heilige God en onheilige mensen, dat past niet bij elkaar, dat geeft geen aansluiting, dat zorgt voor kortsluiting. Nee, nee, van mij uit is er geen weg. Maar het heerlijke is, van God uit wel. Over die geweldige kloof pas maar één brug. En die brug is het kruis van de Heer Jezus Christus. Nee, gemeente, het zat mij niet allereerst in de weg, maar het zat God in de weg. En daarom heeft hij zijn zoon gezonden. Om het uit de weg te ruimen. U weet het nog, naar de wil van God. Om de zonde te verzoenen. Om het te bedekken. En daarvoor heeft de Heer Jezus zich tot zonde laten maken. Hij heeft zich er helemaal mee vereenzelvigd. En heeft het geweten. Het deed hem aan het kruis belanden. Het leed hem belanden onder de vloek van God. Je zou het zo kunnen zeggen.
Aan de ene kant houdt hij zijn hemelse vader vast. En aan de andere kant de zijne. En zo zorgt hij weer voor aansluiting. Komen een heilig God en onheilige mensen bij elkaar. Christus is voor ons gestorven, zegt Paulus, toen wij nog zondaren waren, toen het ons nog helemaal niet in de weg zat. Maar nou hoop ik één ding. Nou hoop ik maar dat het u en jou inmiddels echt in de weg is gaan zitten. En dat u eigenlijk niet weet waar u blijven moet. Omdat u het zo kapot gemaakt hebt tussen God en u. En het ook nooit meer heel krijgt. Ja, waar moet ik blijven? Nou, op die ene plek waar het zondoffer gebracht wordt. Ik kom in het evangelie voor als iemand met wie het zo erg is dat ik alleen maar verlost kan worden door het offer van die ander. En nou heeft God dat offer gebracht. En waar het mij nou in de weg gaat zitten, waar ik niks anders meer kan dan me verootmoedigen. Daar zegt God, laten we het tezamen richten. Ja, dan schrik ik. Heer, dat niet. Ja, toch, zegt God, laat ons tezamen richten. Al zijn uw zonden rood als scharlaken. Ik maak ze wit als sneeuw. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En nou zie ik u door hem heen, smetteloos en zonder zonde. Dat is nou de kern van het evangelie. En dan tenslotte de vrucht, gemeente. Waar leidt dat nou toe? Paulus zegt in de tekst, hij heeft ons ontrukt aan de tegenwoordige slechte wereld. Paulus gebruikt daarvoor ontrukken een woord wat in de reden van Stefanus ook gebruikt wordt voor de bevrijding uit Egypte. Voor de bevrijding van Petrus uit de gevangenis. Als Paulus in Jeruzalem helemaal klem zit in een menigte, dan wordt het woord ook gebruikt. U voelt wel in wat voor sfeer dat woord zit. Je zit echt helemaal klem. Je kunt geen kant meer op. Ja, zegt u, bedoelt Paulus dan dat je met een boekje in een hoekje moet gaan zitten? De wereld moet ontvluchten? Nou, we hebben toch ook de roeping om licht en zout in deze wereld te zijn? Zeker. Maar gemeente, dan is heel goed luisteren naar wat Paulus zegt. Als je het Griekse woord neemt, wat hier staat, dat betekent eigenlijk niet wereld. Ja, zo kan je het wel vertalen, maar het betekent eigenlijk, Christus heeft ons ontrukt aan deze slechte tegenwoordige eeuw. En daar klinkt op de achtergrond de Joodse voorstelling mee van, je hebt twee eeuwen. Deze eeuw met gebrokenheid, met onverlostheid, met zonde, met kwaad. Deze wereld zoals die door de zonde getekend wordt, ja, dat is deze eeuw. En je hebt de eeuw van de Messias. Dat is de heilstijd. Dat is de eeuw waarin verlossing ontvangen mag worden, waarin heil ontvangen mag worden.
Wat Paulus dus eigenlijk bedoelt, ja, dat zit heel dicht aan tegen wat wij verstaan onder de tijdgeest. Paulus zegt, daar bent u aan ontrukt. U zat daar helemaal in klem. U zat daar helemaal in vast. Het was als een kokon om u heen en u kon uzelf daar op geen enkele manier uit verlossen. U niet. Maar Christus heeft u eraan ontrukt. Alles wat in is in deze eeuw. Nou, je kunt het eigenlijk in drie woorden samenvatten. Waar gaan mensen voor? Wat vinden ze belangrijk? Nou, dat is geld. Dat is erotiek. En dat is macht. Die drie dingen. Daar draait het in menig leven om. Dat beheerst de geest van deze eeuw. Je moet zien dat je bovenaan komt. Je moet vooral zorgen dat je op seksueel gebied gelukkig bent. En dan is echt alles geoorloofd. En natuurlijk een dikke portemonnee, dat is ook een begeerd goed. En voor ik het weet, ga ik vinden wat iedereen vindt. En ga ik voor datgene waar iedereen voor gaat. Hij zegt, Paulus, dat is in uw leven toch over. U bent daaraan ontrukt. U mag deel uitmaken van een andere eeuw. U hebt toch het heil mogen proeven van de toekomende eeuw. Van de genadetijd. Weet u wat Paulus hier eigenlijk zegt en wat hij eigenlijk bedoelt? Je zou het kunnen vergelijken met, als christen sta je eigenlijk in twee tijdzones. Aan de ene kant, ja, je staat nog met twee benen midden in deze gebroken wereld. Maar je leven mag afgestemd zijn op het leven van de toekomende eeuw. U begrijpt, als je in Nederland woont en je volgt de tijd in Engeland, nou ja, dat is nog maar een uurtje verschil. Maar u voelt dat gaat wrijven, dat is lastig. Nee, het is niet helemaal onmogelijk. Om als het ware je horloge af te stemmen op een andere tijdzone en dan toch hier te leven. Maar het schuurt voortdurend. Nou, zo is het nou ook in het leven van een christen. Je staat midden in deze wereld. Maar je leven is afgestemd op het leven van de toekomende eeuw. Ik mag het nog sterker zeggen. Als je genade mag kennen, dan ben je nu al nieuw schepsel. Dan is dat nieuwe, dankzij wedergeboorte, in je leven al begonnen. En inderdaad, dat schuurt. Dan word je lang niet altijd begrepen. Maar als ik u dan zou vragen, wil jij nog terug? Dan zeg je, nee, nooit meer. Dat is zo'n armzalig leven. Ik mag nou leven in de sfeer van de genade en de vrede. Nee, niet meer in deze boze tegenwoordige eeuw. Maar ik mag delen in de genade. In de vrede. Ja, daar begon Paulus mee. Nee, Paulus, hoewel er veel mis was in die Galatische gemeentes, Paulus zegt niet goedemiddag. Hij blijft ze genade en vrede gunnen. En eigenlijk is dit een combinatie van de Griekse groet, wat aangepast. En Grieken zeggen tegen elkaar, gairete, verheug u. En van datzelfde woord, werkwoord komt ook, daar heeft ook de stam voor genade mee te maken. gaar is. Genade en vrede. En Luther zegt in zijn prachtige gelaten commentaar, dat is nou eigenlijk alles wat een christen nodig heeft. Genade, want genade, zegt Luther, dat betekent vergeving van de zonde. En vrede, dat betekent een goed geweten. God weer recht in de ogen kunnen kijken. Niet meer onrustig hoeven te worden bij de gedachte aan God. Maar te mogen weten, het is vrede tussen God en mij. En de weg is weer open. En wat ligt daar aan ten grondslag? De genade. Enkel en alleen genade. Het volstrekt onverdiende. En zoals Tim Keller het zegt. En je bent slechter dan je ooit durfde te geloven. En toch meer bemind dan je ooit had durven dromen. Dat is genade. Gratie. En dat vloeit je nou toe vanuit het evangelie. En als je dat mag proeven. Elke dienst begint ermee. Daar is God altijd maar weer op uit. Om u te laten leven van de genade en de vrede. En wat een wonder. Dan kom je weer in de kerk naar een week waarin weer van alles is misgegaan. En dan is het eerste niet wat God zegt wegwezen. Dat wil je nooit meer zien. Dat is het eerste wat hij zegt. Genade en vrede. En dan kun je daar toch alleen maar klein onder worden. Nee, ik doe niet mee. Het komt allemaal bij God vandaan. En daarom, gemeente, en dat is ook het laatste, trekt Paulus aan het slot van de tekst alle gisters open. De heerlijkheid is tot in alle eeuwigheid voor God alleen. Ik kan mezelf geen schouderklopje geven. Alle eer voor hem. Soli Deo Gloria. Ja, God was zijn eer kwijt. Maar zo komt hij terug. Dankzij het kruis. Uit de mond van verloste zondaren. En mag u, mag jij, dat lied van verlossing nou meezingen. Ja, dan begint het hier beneden. En krijgt het straks een vervolg. Voor zijn troon. Ik zou zeggen. Zeg er. Maar amen op. Amen. We zingen uit Psalm 72 het 7e en 11e vers.